verzocht om dit ons samen zijn aan te vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 89. En daarvan het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in strijdwerk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Wij noemden u het achtste vers van Psalm 89. Beste gedeelte uit Gods woord te lezen en dat wel uit het heilige evangelie van Johannes. En daarvan het derde hoofdstuk.
Het vers dat we met elkaar opzongen, mijn vrienden, dat wordt nogal eens dikwijls genoemd de aloude kerkzang. En waarlijk, als wij als regel voor regel, woord voor woord, als we dat naspeuren, zeggen we, ja, dat is nou echt waar. Christus, het grote middelpunt. En dat bij wie, bij hun wie leven is, net als een keten, schalm aan schalm, één geheel uitmakend, een leven is van kruis, van druk, van moeite en van lijden. Van teleurstellingen, waar niemand op heeft gerekend. Daar gaat het leven aan zwanger. De zaken toch zijn niet anders. Laat ons eerlijk met ons ziel en eerlijk met de zaken omgaan. De dichter zelf had meegemaakt de bloeitijd onder Salomo. Salomo was gegaan de weg der ganse aarde. Rehabiam was aan de regering gekomen. Toen kwam de scheuring van het rijk. Toen is het geweest dat Sisak, de koning van Egypte, opkwam. De vaste steden nam, de tempelschatten, de schatten des konings roofde en ontdeed het zich aanzien een snelle afloop als ter wateren. Zullen we alles te gronde gaan en dat Egypte, waar God zijn volk uit had geleid, zodat Egypte nou overheersend gaan worden over alles. Hoe zag hij de zaken? Dat zeker zo zou gaan. Maar, wonderlijk, daar hebben we het weer. Als daar het zielzaligend geloof is, dan is daar in het hart wat nergens anders is. En dat is die vastigheid, het verbond van God, dat weet van geen wankelen. Dat blijft onveranderlijk vaststaan. Daar kan geen Rehabiam een verandering in aanbrengen. En geen Jerobiam, geen scheuring, geen Sisak, geen machtige Egypte. Dat verbond blijft, dat weet van geen wankelen. En wat er hier nu ook voorkomt, dat we als zouden zeggen, als bedorven onder de golven, van moeite, kruisdruk, lijden en ellende, daar is één die heeft door alles heen pad gebaand. Zo pad gebaand, tot in het hemelhof en tot in het hart zijns vaders. Daarom staat er, gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. of geleiberijn staat. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En uw vrije gunst alleen, die wordt de eer toegebracht. Hij heeft verworven en opbrengt die zijn arme, ellendige, geplaagde, verdrukte. Die brengt hij hiertoe uit de rijkdom van zijn verdiensten en dat naar het eeuwig welbehagen Gods. En, mijn vrienden, is dit nog niet een treffelijke zaak? We zongen erbij, wij heffen het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u en door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van het leven. Hij staat er voor in. Onze koning is van Israëls God gegeven. Er wordt wel eens gezegd, ja hoor, dat doen ze. Dat ze het hoofd verheffen. Het hoofd omhoog heffen. Maar dat is de bedoeling niet. Dat we dat toepassen, dat we Christus als hoofd verheffen. De zaak die is dit, dat de genade brengt met zich. Dat we hier al zelf het hoofd gaan opheffen. En kijken over al de bergen en heuvels heen. Tot in het beloofde land. Want dat verbond, dat weet van geen wankelen. En daarom kan het niet alleen, maar daarom zal het en moet het terechtkomen met al zijn ellende. En zo het dan gaat, zo gaat het. Troostrijk dus is het. Want het heil en de zaligheid, het leven, daar is rechtstreeks is dat uit God, de oorsprong. Die wil zichzelf verheerlijken. En dan mogen zij daaruit de vruchten drukken ten leven. We spraken de vorige week over het 16e vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. En in aansluiting op dat woord, laten we nu dit avontuur stilstaan bij de twee laatste versen van dit hoofdstuk. Dus vers 35 en 36 gaan we lezen. De Vader heeft den Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in een Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar een toren Gods blijft op hem. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen uit Psalm 115, het zesde en het zevende vers. Het hoofdstuk is ons zo even in zijn geheel gelezen waaruit we hebben kunnen horen dat het woord waar we vorige week over spraken een eigen woord was van de Zoon Gods. En dit woorden zijn van Johannes de Doper. Dus de voorloper voor Christus heen, waarvan had gezegd dat van vrouwen geboren niemand was gelijk als Johannes de Doper. De aanleiding dat Johannes al zo hier sprak was, daar Christus, of eigenlijk de discipelen van Christus doopte, was het dat men tot Johannes kwam en zelfs dus sprak, Rabbi, die gij getuigenis gaf over de Jordaan, die doopt ook. En ze al komen tot hem. Dat was even iets. Johannes die had getuigenis van hem gegeven, zeggen, ziet het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan zou het zo wezen, dat heel de zaak bij Johannes, die zou nog gaan verlopen. Want dan gingen ze naar, regelrecht naar Jezus toe. Maar dat was niet goed. Ja, we lezen eenzelfde geval, ook het Oude Testament in de dagen van Mozes. Toen die 70 verkoren waren, er was er ook een bij, die ook tot de beschrevene bestond. En die profeteerde ook in het leger. En zodoende kwamen ze tot Mozes en zeggen, maar wij hebben het verboden. Dat leek het toch niets. Het zou als ondergraving zijn van de eer die Mozes had. En ondermijning van zijn gezag. En toen zei Mozes niet, is goed te horen dat je het gedaan hebt. Maar Mozes woord, dat was al dat al het volk des Heren profeten waren. En want Mozes die bedoelde de eer van God. En ja, kijk eens. Dat zijn zaken, daar moeten we rechtstreeks bijgebracht worden. En sluit in de verborgene werking van de derde persoon, de Heilige Geest. En anderszins, dan hebben we niet rechtstreeks op het oog de eer van God. Maar dan hebben we bijeinde op het oog. En dwalen van het doel af waar of dat het over gaat. En dan is het hier zelfs op zulke wijze, dat ze zeggen, die gij getuigenis gaaft over de Jordaan. Dat is niet edel om zo te spreken. Johannes had gezegd, ziet het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Die heeft met de grootste eer en onderscheiding gewezen, dat is die. Dat is de beloofde Messias. Maar nu komt hier de naam van Jezus niet voor. Daar komt niet voor, gij noemde hem het lam. Niets ervan, als alleen die gij getuigenis gaaft. Die doopt en dan komen ze alle tot hem. Dan is Johannes woord, is dus een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit een hemel niet gegeven zijn. Hier zegt dus Johannes dat koninkrijk, mijn vrienden, dat is een afgesloten terrein. Daar kunnen we niet indringen. Zover als dat we daarin geleid worden, weten we. Willen we verder indringen, begrijpen we ernaast. Want het is koninkrijk Gods, wij zijn harts. Koninkrijk der hemelen, wij zijn van dit beneden rond. Koninkrijk der genade, en dat is helemaal een vreemde zaak. Want God die schiep de mens en stelde hem in een verbond ter werken. En van daaruit genade is een gans vreemde zaak. Nu kan niemand iets aannemen tenzij het hem van boven gegeven zijn. Gevoelen we, mijn vrienden, hoe we afhankelijk zijn van die bediening der genade en des geestes. Want men zou denken, zo'n prediker als toch Johannes was. Dat het beeld van Christus, die moest in al zijn helderheid en luister al schitteren in de geest. Hij was de voorloper voor Jezus zenen. Ja, en heeft Johannes er geen een kunnen bekeren. Niemand geloof kunnen geven. Die heeft niet gedaan kunnen krijgen om een Christus gestalte bij iemand te geven. Hij kon erover spreken. Maar kon niets geven. Bij gelegenheid zei eens iemand in het ziekenhuis. Zegt dominee, ik ben het helemaal niet met je eens. Hij zegt, want in plaats dat u troost geeft, gaat u over de zaken zitten praten. Ja, maar ik kan geen troost geven. Ik kan over de troost praten. Maar geven ken ik dat niet. En van daaruit spreek ik over Gods woord waarin dat de troost ligt. Zeg, ben u daarmee gediend? Als ik jou troost op die wijs. Je schijnt toch al een nette goede jongen te zijn en zeggen, sterven ga je wel naar de hemel. Hij zegt, ja, dat geloof ik van mezelf. Zeg ik niet. Want er moet wedergeboren worden. Zo kunnen mensen aangesproken willen wezen. In de staat en kwaliteit waarin dat hij zichzelf acht. Laat ons dus wel op die zaken letten. Dat koninkrijk is en blijft afgesloten terrein. Zo is het niet anders. Het wordt straks 50 jaar dat God zijn genadehand tot me uitgestrekt heeft. Ik ben het toen gaan beseffen. En liggen er al die jaren, dan ben ik nog steeds bezig om dat te ervaren. Je zegt, ben je zaak toch niet machtig, ik ben toch zo hardleers. Als daar verlichting en genade is, dan zeg ik amen. En als ze dat niet is, dan zit ik een gevallen mens die zijn eigen niet kan helpen met ervaring en wetenschap die achter me ligt. Steeds aangewezen op die bediening. Ik weet wel verstandelijk, maar ja, dat laat het hart ledig. Daar is het toch niet om wonen. Hoort dan, Johannes. Niemand kan iets aannemen tenzij het hem van boven gegeven zij. En gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Ik ben voor hem heen uitgezonden. Dat was de zaak. Dat had God gedaan. En dan zegt hij, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En de vriendesbruidegoms die staat en hem hoort, die verheugt zich om de stemdesbruidegoms. En zegt dat daarin zijn blijdschap is vervuld geworden. En we hebben ieder die dat hoorde, de tijdgenoten bij Johannes goed genoeg verstandelijk kunnen begrijpen wat hij bedoelde. Want immers, dat was de manier, de gewoonte, dat de vriend van de bruidegom, die deed aanzoek bij de bruid. Die regelde alle zaken. Die bracht bruid en bruidegom bij elkaar. En wanneer dat het huwelijk gesloten was, dan had hij de leiding, een soort ceremoniemeester. En zo zegt Johannes, de kerk is de bruid, Christus is de bruidegom en ik ben de vriend. En dan verheug ik me zijn stem. En is hier in mijn blijdschap vervuld geworden, waar Johannes kon geen mens helpen. Want als we dat goed gaan beseffen, Wat is dan het einde? Als je onder elkaar spreekt en zoekt elkaar te stichten. Ik dan in het mij met prediken. Als dan afgelopen is en ik buig s'avonds mijn knieën, dan moet bekennen, God, hier liggen een gevallen mens. En dan heb ik ambtelijk werk verricht. Gij hebt dat ingesteld, maar als u het nou niet zegent en achtervolgt, oh God toch, dan zal het nog in het oordeel tegengetuigen. Wat blijft er dan over, gebed? Maar ja, als er dan gebed overblijft, dat God zijn eer komt zoeken en zondaars gezaligd, dan komt er meteen op voor een dag dat we dan zijn naar zijn wet. En dat onze werken dan in God gedaan zijn. Ja, dat troost mij. Want daar is geen schondere, heerlijker en verhevener leer als de christelijke religie. De beantwoording in onze armoe, nooddruft en behoefte. Daarom zegt Johannes, in plaats van het is verschrikkelijk dat de mensen bij me weglopen en die gaan tot hem, zo zegt hij moet wassen en ik minder worden. En daarin zag hij voor zichzelf het voordeel, maar dat zag hij ook voor anderen. Werd Johannes daarom bij degene die Christus gingen aanhangen minder? Nee. Ze gingen nog eer op de rechte wijze eren als dienaar. Zoals dat hij bij God stond aangeschreven. We zochten er heil in Christus. Ik lees dan verder. Die van boven komt, dat is immers Christus, is boven alle. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Dus Johannes die wil eens te kennen geven. Ik ben uit Adam. Ik ben uit de aarde. En er moet genade, die moet bij me alles dekken. Want ik ben een mens van de beneden rond. Christus kwam van boven. Adam is geworden tot een levende ziel. Maar Christus tot een levendmakende geest. Die is van boven. En daarom voegt hij er nog eens bij. Die uit de hemel komt, die is boven alle. En daar wil Johannes graag onderbouwen. Wij ook. Want dat is het heil. Nog eens. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. Wie kan nader de Vader dan de Zoon? Hij, waarvan staat in het begin was het woord en het woord dat was bij God en het woord was God, dit was in het begin bij God. En van daaruit, daaruit spreekt Christus uit de volmaakte kennis. En die zijn en niemand neemt zijn getuigenis aan. Waarom niet? We zeiden alreede, het is koninkrijk, Gods koninkrijk der hemel, koninkrijk der genade. En dat is een hele vreemde zaak. Zodanig een vreemde zaak, dat één mens onder de mensen, die Johannes aanwees, want anders was er geen onderscheid te zien. Zegt hij, geboren was in een beestenstal. En ja, die leefde van wat of dat vrouwen hem toedachten van de goederen. Hij zaligmaker, ze namen zijn getuigenis niet aan. Dus zoals dat hij uit God sprak. Maar er staat, die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is, want in God gezond is, spreekt de woord God. Want God geeft hem de geest niet met mate. Hier staat dus dat die het getuigenis aanneemt, het zo doet op een volkomen manier. Die neemt niet van Christus aan sommige dingen. Nee, zo niet. Maar die doet alles zo, die neemt hem aan. Die God gezonden, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. Die ziet alles in hem wat tot zaligheid en eeuwig leven nodig is. Die verzegelt dat God waarachtig is. Die schrijft als een handtekening eronder, er is op geen andere wijze. Is dat zalig door, dus alleen door Christus. Alleen door hem. Nu volgt de tekstwoord. Johannes zegt hier, de Vader heeft de Zoon lief. Hoe moeten we deze zaken verstaan? Juist, expres, hebben we een korte bovenstaande, hebben we voorgesteld opdat ieder zou kunnen verstaan en onderscheiden dat Johannes hier rechtstreeks ziet met te zeggen, de Vader heeft de Zoon lief. Dat de Vader Christus lief heeft, zoals dat hij is ten broeder in alles gelijk. Hier wordt niet bedoeld, de Vader heeft de Zoon lief krachtens Godheid. Want krachtens Godheid was de Zoon één in wezen met de Vader en met de Heilige Geest. Maar daar in de vrederaad, God sprak, wie is hij die met zijn hart en bloed borg worden? Zo nam Christus het op zich om borg te willen zijn. En nu de gerechtigheid Gods, die deugd in het goddelijke wezen, die eiste dat de natuur die gezondigd had, die natuur die moest voor de zonde betalen. En nu is Christus ten broedere in alles gelijk geworden. De Godheid heeft ze niet gemengd met de mensheid. Nee, de Godheid is en bleef de Godheid. De zijnde in een hemel. Maar daar God alom tegenwoordig is, zo is ook geld van Christus dat hij nedergedaald is en heeft aangenomen ons menselijke natuur. Dus de Godheid heeft zich verenigd en heeft aangenomen die natuur. Nu moeten we hierop acht geven dat de Godheid bleef de Godheid. Verenigde zich met de mensheid. Dus in één persoon. Nu, de Godheid, om zo te spreken, verborg zich als achter de mensheid. Wat was er nu te zien van de Zonen Gods? Van de Zonen Gods, daar was niets van te zien. Als toen hij geboren was, lag daar een kinderke zwak en teer. En nog wel geboren op de koude grond. En dat in een beestenstal. En nu zijn eerste rustplaats is een voederbak met wat stro, wat hooi. En dat is de rustplaats van de koning der koningen, van hem waardoor alle dingen zijn, want zonder u zelf is geen ding dat gemaakt is. Hij lachte neder, wie sloeg daar acht op? Ja, een Maria had hem gebaat, wist door goddelijke aanspraak. Een Jozef, ja, maar dat was hem openbaard. Vrees niet, Jozef, Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar is ontvangen is van een heilige geest. Zo waren er net twee, Jozef en Maria. Hoe zal Maria dat kind aan haar hart gedrukt hebben? Hoe zal een Jozef zijn hand erop gelegd hebben? O dierbaar kind, een stof van vreugd. Ja, het staat er van Johannes, maar op hen toepasselijk. Het geschenk van het alvermogen. Dat was nu de tweede persoon in het goddelijke wezen. Nam aan vlees en naturen, die daalde af tot zo'n lage staat. Als nou ons oog daar niet toe wordt geopend, daar is geen gedaante nog heerlijkheid aan hem. Ik denk daar opeens aan mijn vaders vader. Hij heeft hier ook zoveel jaren gezeten. Op een zonnemiddag kwam oma, die kwam vragen of dat ik s'avonds bij de oude man wou oppassen. Want die kon niet naar de kerk. Dus toen ik er kwam, ik dacht dat hij ziek op bed lag. Maar hij zat in zijn stoel en zei, wat is dat, opa? Ja, kind, ik was een jaar of acht of negen, denk. Hij zei, ja, kind, je begrijpt dat allemaal misschien niet. Maar vanmiddag hadden we gegeten. En omdat 's morgens er uit een korte psalm gesproken was, toen zei ik, Sammer, lezen wat ik opslaat. En dan sla ik op Jesaja 53. En dan lees ik, en er was geen gedaante, nog heerlijkheid aan hem, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was een man van smatten en verzocht in krankheid. En in ieder was verbergen in het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Hij zegt het toen, ons was mijn hart verstreek. Hij zegt, want toen kwam er terug van zoveel jaren geleden. Hij zegt, hoe stond ik daar bij die gevaarlijke put des afgronds. En ik moest bekennen, God, daar hoor ik in. Maar toen was daar een persoon. En die liet me zien, en er was een stad met een lam staande als geslacht. En die sprak dat hij mij lief had en beminde. Er was dit versie bij, dat baas aan het hemelhoge berg, met al zijn heuvelen Sion terg en waan het overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog, wat wilt ge bij de volken over Sion berg verheffen? En ik zie de man nog het erover praten in een stoeltje zitten. God zelf die heeft thuis een berg begeerd, ter woning om al daar weer zijn heerlijkheid te tonen. Hij zegt, en nu kwam vanmiddag, kwam dat allemaal voor een dag. En ja, kind, ik was ook zo. Ik heb hem veracht en niet geacht. Geen gedaante nog heerlijkheid aan hem dat hem zouden begeerd hebben. Het is niet bij ons, maar hoe staat hier? De vader heeft er zo lief. Toen hij daar lag in onze ellende. Wat gewikkeld in wat doeken. In de armoede van ons staat. Ja, in die staat van oordeel en van vervloeking. Want hij had aangenomen ons vlees. En had aangenomen onze natuur. Nou, mag iemand zeggen, ja maar jongens. Hij was ontvangen van een heilige geest. Dus, niet geboren kracht, dus met des huwelijks, dus niet begrepen in verbroken werkverbond. Inderdaad, maar hij had op zich genomen om borg te zijn. En al had hij nu zelf geen zonde, dat al de zonde van zijn kerk, die had hij in de eeuwigheid zich toegeëigend. En het de vader de zoon lief. Nu heeft de vader de zoon lief in. Ben bedolf in de golven van mijn ongerechtigheid. Denk erom de staten van David. Want de koning had gezonnen. Ja, van mijn ongerechtigheid. Zo had hij zich dat toegeëigend. Die zaken die moeten we op een behoorlijke wijze onderscheiden. Ik zeg dat alles. Omdat we op een betamende wijze Christus hoogachten. Zoals dat hij gekomen is om borg en middelaar te zijn. Merken we. Merken we daarbij in het bijzonder dan ook aan. Dat de koning die is geworden uit een vrouw. En geworden onder de wet. 8 dagen oud zijn, zo liet hij zich besnijden. En hoe zegt Paulus, en die zich laat besnijden is schuldig om de ganse wet te houden. Dus nou nam de koning op zich, al 8 dagen oud zijnde in de besnijdenis, om die ter aarde geworpen wet op te richten. Dan moest hij ook daar die borg was, aan de eis van de wet en het goddelijk recht voldoen. En dan moest Christus handel, wandel, spreken, zwijgen, doen, laten. Alles moest in overeenstemming zijn met de wet. Hier staat de Vader. Heeft de zoon lief. Ja, wie kon dat nou nog beter getuigen als Johannes? Want toen het gebeurde, dat immers Christus tot Johannes kwam om gedoopt te worden, dan staat er, hij weigerde hem zeer en zeide, mij is nodiger van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Dan is het koning's woord al zo betaamt ons. Ik ben toch knecht, dus vader, ben jij toch ook? Nu gij in het uwe, ik in het mijne, heb ik op me genomen om alles in het reine te brengen. Den broeder in alles gelijk geworden, als naaste te gaan staan. Johannes, wat denk u? Dan geef Johannes gelijk toe. Het geen tegenweer meer. Oh ja, zo was hij die alles één voor alle moest doen. En in de diepste diepte van onze jammerstaat inkomen. Dan gaat u met de koning in de Jordaan. De koning die wilde staan midden tussen lieve, goede, aardige mensen. Oh nee, die waren er niet, dat is waar ook, want die moesten iets van Johannes hebben. want zijn prediking was dat er een ander gebroed waren. Dus goede mensen moesten er niets van hebben, dan waren er tollenaren en zondaren. Die met de brokken zaten en de zonde beleden. En dan gaat Jezus midden tussen die mensen staan. Dat is vernedering, hè? Oh, we kunnen wat leren van Christus. Want, hoe dikwijls botst dat hier, hè, als wij vernederingen moeten getroosten. Als het dan is, dat zou het water oprijzen, dan beurt daar wat. Daar spreekt God. Hoger predikstoel is er nimmer geweest. Hoger prediker ook niet. En reiner evangelie is ook nooit gehoord. Want God sprak, deze is mijn geliefde zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. En daar is de Heilige Geest, niet in de gedaante van vuur, niet in een stormwind, maar in de gedaante van een duif, die zette zich op hem en bleef op hem. En die geest, die wij leiden Jezus ook en dreef hem in de woestijn, om verzocht te worden van Satan en om de overwinning te gaan bevechten. Ja, voor zijn ganse gemeente. De Vader, die heeft zo lief. Zoals dat is, in de diepste diepte van ons staat en toestand. Die heeft hem lief, want de Vader die wil de zondaar zalig gemaakt zien. En daarin van zijn recht geen afstand kon doen, moest daarvoor de zonde betaald worden. En hem wilde de koning vrijwillig. God zegt, ik heb hem verwekt in gerechtigheid. Nu heeft de zoon, die heeft vrijwillig de schuld zijns vaders willen verlaten. De vlekkeloze engelen, die heeft neder willen dalen, in zulke staat willen komen. Hier op aarde, waarvan geld dat vervloekt is vanwege de zonde, daar wilde hij zijn voetstappen op zetten. Nu is hij hier gekomen, bedoelende de eer van God. En daar was de koning hier als vreemdeling. Hij werd niet begrepen. Dat waren net degene wier ogen verlicht waren. En waar die geest hem had ontdekt. Maar anders was de koning hier als een vreemde. Sadduceer, vrijzinnige. Fariseers, rechtzinnigen, precies hetzelfde. Herodianen, allemaal mensen die een zeker idee hadden. De een meer op politiek, de ander meer op godsdienstig terrein. Maar ze waren geen mensen waarin het hart woont, wij moeten geholpen worden. Want onze status en status doods, dat woonde niet in hun. Nu heeft de Vader, die heeft de Zoon lief. Die heeft hem daarom lief, omdat hij zijn wil wilde doen. Zijn welbehagen, die heeft hem lief, omdat die Zoon daar al lief had. En nu de Vader, die had deze wereld zo lief, dat hij zijn Zoon zond. En hoe had Christus, die had zo'n liefde, inzelfde liefde als de Vader. En daarom wilde die bouwen, in de diepste diepte bouwen in het stof. De Vader, die heeft de Zoon lief. Laten we er steeds om denken dat de Vader, die staat achter de Zoon. In alle opzichten. Die trekt partij voor zijn zoon, want hij heeft hem lief met een reine liefde. Want de Zoon Gods in zijn menselijke natuur, die is naar eerste en tweede wetstaf. En de wet immers is het uitgedrukte beeld van de reinheid van Gods wezen. Dus die zaak kan niet anders zijn. Liefde. De Vader heeft de Zoon lief. En u heeft de Vader dan bewezen dat hij de Zoon lief had. En wel op zulke wijze dat hij staat. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. O zeg, wonderlijke zaak. Adam en Eva, verleid door Satan, die hebben naar het hoogste gegrepen om als God te zijn. En God zegt zelfspottenderwijs, de mens, die is geworden als onze een. In verbeelding ook God. Maar hoe is het hier precies andersom? Hier hebben we één die verlaat zijn vaderrijk en troon. En die kon wel op aarde komen. Want God wil zonder zalig gemaakt zien. En er moet voor geboete betaald worden. En hoe doet God zo? Die zegt tegen zijn zoon, nou betrouw ik je alles toe. Je hebt alle dingen in zijn hand gegeven. Je hebt alles aan hem overgegeven. Je hebt hem ons volkomen zaligheid toebetrouwd, want dan heeft hij ons niet toebetrouwd. God heeft geen betrouwen in u en mij. Want als er wat van ons moest komen, kwam er geen een in de hemel. Hier grijpen we, daar laten we los. Daar beloven, daar komen we het niet naar. Want van de godloze komt godloosheid. Ja, daarom lezen we ook Matthäus 11. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Ja, en niemand kan de Zoon dan de Vader. Maar hoe staat er dit bij? En die hij de Zoon zou willen openbaren. Want daar heb God ervoor gegeven. En dan zelfs is de koning Alzo die zegt, kom herwaarts tot mij, alle gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Daar tekent de koning dus ten volle aan hoe of dat de zaken staan. Hij is voor mensen die zelf niets kunnen veranderen. Hij zegt, als u nu bij mij komt, ik geef. Jullie kunnen niets verdienen, ik kan niets werken, niets nemen. Maar, nou wil ik geven, rust geven. Uitnemende, wonderlijke zaak. De Vader dus, die heeft hem alles toebetrouwd, is een hand gegeven. Daar moeten we dus onder verstaan dat de Vader hem alles overgegeven heeft. Dus hel en hemel, leven en dood, zaligheid, rampzaligheid. De Vader heeft hem niet veel op de hand gesteld, niet veel aan hem overgeven. Nee, Johannes zegt hier, en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Dus in een hemel en op aarde. En Matthäus 11, alle dingen zijn me van de Vader overgegeven. Niet veel, nee, daar staat alle dingen. En dan moeten we zien dat de koning, die alle macht gegeven is in hemel op aarde, één ding op het oog had. En dat is de vrijheid van de christenmens, van die in hem geloven. Dat heeft hij zo op het oog gehad, dat de koning als borgenmiddelaar, die stelt zich voor het aangezicht zijns vaders, en die een zonde gekend heeft, heeft Gods zonde voor ons gemaakt. En dan laat de koning zich maken tot zonde. Man, ja werkelijk. Leest, herleest de schrift. leest, herleest Paulus brieven zonder hij de brieven aan de gelaten. Tot zulke vernedering kwam de koning. Daarbij, de wet die zegt, gij zult en gij zult niet daarmee niet opbrengt wat de wet eist en niet een volkomen overeenstemming is, zo zegt de wet, vervloekt. En hoe werd die zonde en hij kwam onder de wet. En hoe zegt de wet, die zegt vervloekt. En nu is de zonde, nu is de dood, die is door de zonde in de wereld gekomen. Was er geen zonde, dan was er ook niet die geschapen macht des doods. En dan zou het ook niet zijn dat we de wormen en de maden tot spijzen werden. En dan moesten naar het graf. Maar kijk nu eens hoe de koning doet. Die laat zich zonde maken. Die laat zich door de wet veroordelen. Denk toch eens even in. De wet die sprak vervloekt, die niet blijven wat geschreven is in boek der wet om dat te doen. Nu, daar de koning stond voor het Sanhedrin, voor Herodes, voor Pilatus, en hij onschuldig ter dood veroordeeld werd, daar stond dan voor de rechterstoel zijn gemeente. Die vertegenwoordigde hij. Zonde. De wet heeft de rechten. En nu is dit het geval. Dat de koning buigt. Hij laat zich ter dood veroordelen. Hij laat zich hechten aan het kruis. Hij laat zijn bloed laten vloeien. En de laatste is het, daar legt de koning zijn leven af. Want omdat hij zelf geen zonde had, kon hij niet sterven. Maar nu had hij een gebod van zijn vader gekregen. Geen wonder dat de vader hem zo lief had. Nu lag hij vrijwillig, lag hij zijn leven af. Zie dan, daar zijn vrienden, die leggen hem in het graf. En dan is het dat de hel zonde weer is, een grote steen ervoor die wordt verzegeld. En dan komen nog de soldaten om wacht te houden. Want nu lag de waarheid in het graf en dat moest zo blijven. Afgelopen. De hel triomferen. Maar als het daar de derde morgen is, dan staat de koning op uit het graf en wat bewijst hij? Ik ben de zondedeller. Want ik ben de vervuller der wet. Zonder bloedstorting geen vergeven. En de ziel die zondigt, die moet sterven. Daar heb ik mijn bloed laten vloeien en ik heb mijn leven heb ik afgelegd. Dus omtrent wat er in het paradijs geschied is, daar is over afgehandeld. Die zaak die is helemaal zo. Kijk eens. Als er daar iemand is die, je hoort tegenwoordig van inbraak, inbraak en nog eens inbraak. En zo iemand die ingebroken is, die moet, die wordt gevangen genomen. En na jaren wordt het zo iemand verweten als die op vrije voeten is. Als dat dient voor de rechter, wat zegt dan de rechter? Als het is dat zo'n man nageroepen is, je bent een inbreker, in die zaak heb je zus en zo, dan is het zo gesteld dat zo'n rechter zegt, heb je dat gedaan? Ja, weet je dat zeker? Ja, want hij is zelfs in de gevangenis geweest. Zegt hij, hoor eens vriend, dan ben jij fout. Want hij was fout geweest en daar heeft hij voor geboete betaald. Dat is een afgehandelde zaak. Dus die zaak, dat is af. Jij bent fout, dan krijg jij straf. Zo dan Christus die hij heeft betaald, die zaak is af. En daar die dan betaald heeft, zo is hij opgestaan uit de doden. hebt daarin bewezen de dood te hebben overwonnen. Het graf, maar ook de Satan de kop te hebben vermorzeld. Nu is koning Jezus straks de overwinnaar. Die heeft afgehandeld omtrent de zonde en het oordeel. God had hem alles toebetrouwd. En daar God hem alles had toebetrouwd, ziet dan een zevel die zich van zijn taak heeft gekweten. Daar dan de vader hem alles had toebetrouwd, de zaken zo staan, zo voegt Johannes er hierbij. Die in den zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wonderlijk woorden is dat. Ja, die in den zoon gelooft, niet die wordt wel zalig, maar hier staat rechtstreeks aan het geloof verbonden. Niet te verkrijgen, maar te hebben, te bezitten het eeuwige leven. Wat is nu de zaak? Toch dit, het geloof dat bestaat in kennis, dat bestaat in toestemmen, dat bestaat in betrouwen. Ik lees dat Christus zegt, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij hebt gezonden. Mijn vrienden, waartoe is nu de prediking? De prediking van de gekruiste Christus. De prediking die is hiertoe, dat als wij zitten met belangen, als we zitten met behoeften, als we in een staat van oordeel en verwerpelijkheid zijn en we kunnen onszelf niet helpen, dat we zouden horen uit het evangelie hoe het dan wel kan. Dat alleen kan door Jezus Christus. En nu is dit het wonderlijke, dat daar steeds in de lenden en het ongeluk van onze staat beantwoording is, daar wij het niet meer weten. En nu is het dus niet een verstandige kennis, maar het is een innerlijke, een geestelijke kennis. Dat wij niet weten hoe we moeten zalig worden, is Christus profeet en leraar. Niet weten hoe we van zonde verlost moeten worden, hij is hoge priester. Daar we zitten onder die grote macht des Satans, hij is koning, ik noem maar iets op. Van het vele, zo wordt daar kennis gewrocht. En bestaat het geloof ten eerste in kennis. Ten tweede in toestemmen. Wij zijn van nature gezworen vijanden. Alles wat in ons is van nature wil op eigen benen staan. Wil onszelf helpen. En dus zo is onze natuur. Maar hoe staat er, ge hebt me overreed, ik ben overreed geworden, ge zijt me de sterren geworden, ge hebt me overmoogd. Nu gaan we zien dat dat werk ter genade Gods, dat is een werk waarin we zalig kunnen worden met behoud van Gods eer. Met behoud van zijn deugden. Daar hoeft geen deugd in zijn wezen gekrenkt te worden. En dat met kroning van Christus en openbaring van die werken des geestes. Wat gaat de zoon daar doen die zijn vijandschap wordt gedood? Het eigen ik wordt vernietigd en te gronden gericht. Die gaat toestemmen. We kunnen op geen andere wijze zalig worden als alleen door het geloof in Christus. Maar wil nu ook. Het hart dat wordt al zo gestemd en gevormd. Ten derde bestaat het geloof in vertrouwen, in betrouwen, in verlaten, overgeven en staan op laten neerzinken. Wat is nu de zaak? Dit dat juist in de nood, in de grote nood, in de verlorenheid, dan komt voor de dag. O Heere Jezus, dat geldt zowel voor als met ook na ons rechtvaardigmaking. Willen we nog dit zeggen? Wij worden niet gezaligd omdat we zo'n goed geloof hebben. Zo is het niet. Want het is niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben. Maar dat alleen de genoegdoende gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En ook kan ik die niet anders dan door het geloof aannemen en me toe-eigenen. Nu staat de natuur des geloofs in verlorenheid. En die legt de hand op Christus en op zijn ganse arbeid. Wanneer dat Jacob een hele nacht geworsteld had. Een man worstelde met hem, staat er. Totdat de dageraad opging, dan zegt die man, laat me gaan, want de dageraad is opgegaan. Jongens, daar opeens, daar komt in helderijpen wie die te doen heeft. Hij zegt, ik laat u niet gaan. Dan was heilig ongehoorzaamheid. Ja, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij me zegent. Daar raakt u het gewricht van zijn heup aan. En als die dan onder ligt, het moet verliezen, dan grijpt hij die man zo vast en zegt, ik laat u niet gaan. Dan vraagt hij, hoe is uw naam? Dan zegt hij, Jacob, of dat was ik al bij mijn geboorte, een hielhouder, een vasthouder, een grijper. En dan krijgt hij een nieuwe naam, Israël. Een worstelaar, want er wordt geprezen dat hij had zijn vorstel gedragen. Wel God de mensen had overmocht. En dan staat er apart. En hij zegende hem al daar. Nu is het zo, die in een zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, van het Christus leven zelf. Dus dan hebben ze dat nieuw. Dat onsterfelijk, dat eeuwig leven, hebben Christus en hem alles. Van daaruit is dat zo uitnemend verheven. Jezus, Jezus, hij alleen. Brakel, immers die heeft nog op elke maand een gedicht gemaakt en gezongen. Hoe schoon is zange lentetijd, waarin zich mens en beest verblijdt. Maar het is me niet aan droefenis wanneer ik Christi liefde mis. Maar als hij tot mijn zielen zijt, gij mijns, ik u in eeuwigheid raakt aan al mijn zonde kwijt. Dat is mijn zang en lentetijd. Dat is waarachtig leven. Die in een zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Als we hem hebben, hebben we alles. Als er iemand is die straatarm is, een meisje, en die trouwt een schatrijke jongen. Als de handtekening gezet is, is ze net zo rijk als hij. Tuurlijk is het gesloten. En zo geldt dat geestelijk. Alles dus wat van hem was, is ook van haar. Dat is een zaligheid. Nu staat hierbij, maar die den zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Dus hier wordt gezegd dat alles ligt onder de toren Gods. Maar die nu de zoon ongehoorzaam is, dat is God die heeft hem gezonden om het heil te verdienen en daar te stellen. Ja, het heil en de zaligheid zelf te werken door zijn geest en door de prediking des woords. Maar men is ongehoorzaam en doet het zelf. Dat men zelf werkt, die hem dan ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toren Gods blijft op hem. Het is alleen Christus en zijn arbeid, mijn vrienden, die ons ontheft van het oordeel en van de vloek. Anders blijft hij rusten. O, schrikkelijke zaak, als we eeuwig moeten blijven onder dat oordeel. Nooit of te immer. Enige wijziging en verandering. Om te verzinken daar onder duivelen en verdoemden. Waar men moet tanden knessen, tong kouwen, die hier zo licht bewogen is. En dat onder het eeuwige oordeel Gods. Dat aan God zelf door zijn geest het gesproken heilige zegen en dienstbaar maken tot dat doel en einde, dat wij de zegeningen des verbonds mogen wegdragen en hier alleen hem roemen dat dat het eeuwig leven is. Hem te kennen en dat alles zijn naam eeuwig tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit. Het laatste versje uit de 72e psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegenis. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij. En blijven met u allen. Amen.